Willen we met elkaar gaan lezen Efeze 6. We zijn door het hele seizoen Efeze doorgegaan. We zijn nu toegekomen aan de laatste 14 versen. Efeze 6 vers 10 tot en met 24. Verder mijn broeders, wordt gesterkt in de Heere en in de sterkte van zijn macht. Bekleed u met de hele wapenrusting van God, omdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, omdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad, en na alles gedaan te hebben stand kunt houden. Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid, en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid, en de voeten geschoeid met bereidheid van het evangelie van de vrede. Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de geest, dat is Gods woord, terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smekingen bid in de geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Bid ook voor mij, opdat mij het woord gegeven wordt bij het openen van mijn mond, om met vrijmoedigheid en het geheimenis van het evangelie bekend te maken, waarvan ik een gezant ben in ketenen, opdat ik daarin vrijmoedig mag spreken zoals ik moet spreken. En opdat ook u weet hoe het met mij gaat en wat ik doe, zal Tychicus, de geliefde broeder en trouwe dienaar in de Heere, u dat allemaal bekend maken. Met dat doel heb ik hem naar u toegestuurd, opdat u onze omstandigheden zou kennen en hij uw hart zou vertroosten. Vrede zij de broeders en liefde met geloof van God de Vader en van de Heer Jezus Christus. De genade zij met allen die ons Heer Jezus Christus in onvergankelijkheid lief hebben. Amen.
Broeders en zusters, goede avond allemaal. Hans die zei dat ik tot 11 uur heb. Dus dat gaf me een hoop rust. Dus dan weet u een beetje waar u aan toe bent. We doen aan een tussenzang, dus dan kunnen we nog even een break maken en dan... Het is inmiddels de 9e avond waar we de Bijbelstudies over de Efezebrief mee afsluiten. En Hans heeft al wat gedeelte gelezen wat we vanavond als slot met elkaar behandelen. Dat is Efeze hoofdstuk 6 vers 10 tot en met vers 24. Ik zal het wel proberen iets in te gaan korten. Maar ik zal de hoofdlijnen met u gaan delen. Het is best bijzonder dat Paulus deze brief afsluit met een onderwerp als de geestelijke wapenrusting. Want als je, u heeft het niet allemaal gevolgd 9 avonden lang, maar we waren blij dat 9 keer de schuifdeur open moest. Dus de meeste van jullie zijn altijd geweest. Maar als je de avonden gevolgd hebt, dan hebben we nagedacht in die eerste drie hoofdstukken over de geestelijke positie van een christen. De geestelijke zegening die de Heer Jezus zelf is, die ons ten deel is gevallen. En de laatste drie hoofdstukken gingen vooral over de wandel in de Heer Jezus. De wandel als kinderen van het licht. En als we die 6 hoofdstukken overdenken met elkaar, dan zou je kunnen zeggen, waarom moet er dan aan het einde nog iets gezegd worden over een wapenrusting? Dat is toch een militaire uitrusting. En zo'n militaire uitrusting spreekt van strijd. En dat had je toch niet verwacht aan het einde van zo'n mooie brief, toch? Dat is misschien een beetje platvloers, maar we hebben op een gegeven moment het lek boven. We zijn gezegende mensen. En waarom zouden we dan nog gaan spreken over strijd? Waarom zouden we dan nog gaan spreken over aanvechting? Waarom zouden we dan nog spreken over geestelijke wapenrusting? En toch doet Paulus het aan het einde van deze prachtige brief. Een rijke brief. En ik denk dat dit de reden is. Laat ik het uitleggen met een heel bekend voorbeeld. Maar het is altijd een heel sprekend voorbeeld van D-Day en V-Day. Dat kent u allemaal wel. Ik ben nog redelijk jong. Sommigen van jullie hebben de oorlog meegemaakt en vooral de bevrijding meegemaakt. Maar als we het hebben over de Tweede Wereldoorlog, dan zijn er twee dagen heel belangrijk geweest. Ten eerste D-Day. En wie weet de datum van D-Day? 6 juni 1944. Kijk, dat zijn de kenners. 6 juni 1944. Dat was de dag van de invasie van de geallieerden in Normandië. En je zou kunnen zeggen dat die invasie de beslissende slag heeft gebracht. De invasie in Normandië. En we noemen daarom die dag ook Decision Day, beslissingsdag. En vandaar de afkorting D-Day, 6 juni 1944. Een geweldige dag, een dag van hoop, een dag van verwachting, een dag van bemoediging, want het einde van de oorlog was nabij. Maar als u een beetje geschiedenis kent, dan weet u dat de oorlog zelf na die dag, ongeveer, pak me niet op een week, maar na die dag nog 10 maanden heeft voortgeduurd. Dus na die dag van beslissing, na die beslissende veldslag, om het zo te zeggen, duurde de oorlog nog 10 maanden. Voordat V-Day aanbrak. Victory Day, dag van glorie en victorie. En ik heb het zelf nog nooit gehoord, maar misschien zijn er nog een enkeling die het wel hebben gehoord. Ik weet het niet wat uw leeftijd is, maar via Radio Oranje bemoedigde de koningin, koningin Wilhelmina, het volk om te volharden. Hou vol, na die 6 juni 1944 sprak zij het volk moed in. Hou vol, geef nooit op. Het is altijd te vroeg om op te geven. En dat heeft ze gedaan tot V-Day aanbrak, 8 mei 1945. Dag van glorie en victorie. En die twee moet u even in gedachten houden. Bij Efeze hoofdstuk 6, het laatste gedeelte. D-Day, dag van beslissing. V-Day, dag van glorie en victorie. En tussen die twee dagen lag nog een heftige strijd. En is nog enorm veel geleden en gestreden. En zijn er ook nog heel veel slachtoffers gevallen. En dat is natuurlijk ergens een mysterie. De beslissende klap was uitgedeeld. Maar de oorlog was nog niet voorbij. De bevrijding was nog niet gekomen. En dit kan je geestelijk overzetten. Wij kunnen zeggen, die D-Day heeft reeds plaatsgevonden, geestelijk gesproken. Golgotha. En de dag der opstanding. Jezus, hij liet het kruis achter zich, hij liet het graf achter zich. Hij stond op in nieuwheid van leven. En er is een lied dat zegt, Jezus overwon de dood. O glorie, halleluja. Dat is die D-Day, dag van beslissing. Daar leven wij achter. Wij kijken terug. In het Eerste Testament keek men naar die dag uit. En wij kijken terug op die dag, maar we ervaren om ons heen nog een heftige geestelijke strijd. En in die strijd staan wij als gezegende mensen. Dat heb ik uitgelegd in de Efezebrief. Gezegend met alle geestelijke zegening. En te midden van die zegeningen ervaren we strijd om ons heen. En hoe komt dat? Nou, omdat de dag van glorie en victorie nog in het vooruitzicht ligt. Daar zien we naar uit, daar kijken we naar uit. Reeds gered zou je kunnen zeggen, maar nog niet verheerlijkt. En tussen die twee vindt ons leven plaats. En dat is heftig. Zoals die laatste 10 maanden voor de bevrijding nog heftig waren, zo is het ook nu. Want we zien uit naar V-Day. En ik kan daar niet uitgebreid over spreken, maar dat is de dag dat de Heer Jezus zich zal openbaren als koning der koningen en Heere der heren. Dat hij zijn voeten zal gaan zetten op de Olijfberg. Ik was daar ongeveer een week geleden nog. En dan begint dat opnieuw voor je te leven. Zacharia 14. Dat het moment gaat aanbreken dat Jeruzalem gerust in vrede zal gaan wonen. En Satan gebonden zal zijn. En daarna de 8e dag, hè? Daar ziet het volk naar uit. Het nieuwe begin, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dat ligt in het verschiet. Dat is toekomstmuziek. Dat is niet afwachten of het komt, maar verwachten dat het komt. Ik hoop dat u het ziet. D-Day, 4-D in de Tweede Wereldoorlog, maar ook geestelijk overgezet vandaag. D-Day, Golgotha, of de opstanding. En de dag dat Jezus terugkomt. Handelingen 3 vers 21, het herstel van alle dingen. En nou komt hij. Als u dit pakt, nou zegt Paulus, tussen die twee dagen, geestelijk overgezet, leven wij vandaag. En om enthousiast en toegewijd te leven in die tussenliggende periode, geeft Paulus vanavond, zo kunt u dat heel makkelijk onthouden, 3 belangrijke principes aan ons door. Om niet met een lang gezicht naar die dag uit te zien, maar zoals Corrie ten Boom zei, met een rond gezicht. Verlangend. Verwachtingsvol. 3 dingen. Ik ga daar kort iets over zeggen waarbij de tweede het meest uitgebreid is. Het eerste wat Paulus zegt in vers 10. In die tussenliggende periode blijf in een goede geestelijke conditie. Dat is de eerste. In de tweede plaats zegt hij, doe de complete wapenrusting aan. Dat is de tweede. En het derde, volhard in de gebeden. Mooi toch? Dus hij heeft uitgelegd in 9 avonden. We zijn gezegende mensen. Maar we bevinden ons nog in een wereld vol strijd en aanvechting en verzoeking en verleiding. Maar hij geeft 3 principes mee. De eerste lees je in vers 10. En dat is blijf in geestelijke topconditie. Zo heb ik het maar genoemd. Een soldaat met een dure complete wapenuitrusting, maar zonder goede conditie is waardeloos in het leger, toch? En zo is het ook in het leger van de Heer. Wat dat betreft zijn wij allemaal leden van het leger des heils. Niet onder leiding van William Booth, maar onder leiding van de Heer Jezus Christus. Het gaat niet alleen om onze uitrusting, maar ook om onze conditie. En daarom zegt Paulus, word gesterkt. En in het Grieks staat daar, je zou het kunnen vertalen met sterk u in de Heer. Dat is toch mooi in die tussenliggende tijd. Tussen D-Day en V-Day wordt gesterkt. Sterk u in de Heere. Maak hem tot uw levensbron. Dagelijks. Dag in, dag uit, week in, week uit. En dat is een uitdrukking, wordt gesterkt, die niet voor het eerst in de Bijbel voorkomt in het gedeelte wat we lazen. Maar we komen hem ook tegen, u kent dat gedeelte, in 1 Samuel 30 vers 6. Hoeft u niet op te zoeken. Maar David was daar in een heftige strijd, in de benauwdheid. En wat lezen we? U kent die tekst. En David sterkte zich in de Heere zijn God. Dat is in het Hebreeuws dezelfde uitdrukking als die Paulus gebruikt hier in de Efezebrief. Dat is mooi toch? Schrijf het maar op als u meeschrijft 1 Samuel 30 vers 6. David sterkte zich in de Heere zijn God. En later schrijft Paulus het op zijn beurt ook aan zijn geestelijke zoon Timotheus. Voor de schrijvers 2 Timotheus 2 vers 1. En hij schrijft aan Timotheus, Timotheus, word gesterkt in de genade die in Christus Jezus is. Dat is het eerste punt. Want als je je sterkt in de genade van God, als je de Heere God tot je krachtbron maakt, dan blijf je geestelijk in topconditie. Dat was het enige juiste antwoord. En dat is belangrijk in die tussenliggende periode. Want er zijn zoveel situaties, omstandigheden, aanvallen, verzoekingen, verleidingen, die ons tot een slechte conditie willen brengen of kunnen brengen. Maar daar waar ik God tot de bron van mijn leven maak, put ik elke dag uit zijn volheid. Genade op genade. Ga ik door een dal van moerbeibomen, ik maak God tot de bron van mijn leven. Psalm 84 vers 7. Dat is het eerste geheim. Dat is het eerste principe voor die tussenliggende tijd tussen D-Day en V-Day. Blijf in geestelijke conditie. Vers 10. Je kan het ook vertalen met die bekende woorden uit Johannes 15. Blijf in mij en ik in u, dan draag je veel vrucht. Heel eenvoudig. En daarom, het eerste principe kan ik samenvatten. Investeer tijd in de omgang met uw Heer en met uw Heiland. En word gesterkt in zijn genade. Dat is jouw verantwoordelijkheid. Dus niet alleen roemen in geestelijke zegeningen. Nee, wil je fris en fruitig door die tijd heen tot 4D. Dan is het van belang dat je investeert in de omgang met God. En in die gemeenschap, zegt een lied, kiemt er leven en levensvolheid meer en meer. Dat was het eerste. Gaan we naar de tweede. Die duurt iets langer. Na die geestelijke topconditie adviseert Paulus ook om de complete wapenrusting aan te doen. Hij doet dat appel in vers 11 en hij werkt het vervolgens uit. En Paulus, die zat in gevangenschap, dat weet u wel, hè? De bekende gevangenisbrieven van Paulus. En waar die inspiratie op heeft gedaan, weet ik niet, maar het zou zomaar kunnen dat hij in die gevangenis geestelijke lessen geleerd heeft door de kleding en de uitrusting van de soldaten die daar aanwezig waren. Er zijn er ook die dit gedeelte uitleggen als de kleding van de hoge priester. Maar ik zie in de terminologie van Paulus dat hij het daar heeft over echte krijgstaal. Hè? Het jargon van het leger, van soldaten. Nou, hij zou inspiratie opgedaan kunnen hebben door die soldaten. En die wapenrusting die heeft twee doelen, twee functies. Het eerste is om weerstand te bieden. En het tweede is om stand te houden. En dat hebben we allebei nodig. En die wapenrusting die bestaat uit 6 onderdelen. En wat Paulus hier schrijft aan de Efeziërs en over hun hoofd heen aan ons is, gebruik ze allemaal. Doe de hele wapenrusting aan. Dus niet alleen een topconditie, dat is mijn lichaam, hè? Dat is mijn geestelijk leven, dat moet in topconditie zijn. Maar de Heer die geeft ook een uitrusting, dat is toch mooi? Dat hij in alles voorziet. Je kan vanavond zeggen, nou ik ben een gezegend mens, dat heb ik wel duidelijk gekregen de afgelopen 8-9 avonden. Maar ja, nou ga je deze zaal uit, de zomervakantie breekt aan en nou sta je in het strijdperk. Maar de Heer rust je ook toe. 6 onderdelen en Paulus zegt, doe de hele wapenrusting aan. Dus je moet niet alleen die eruit halen die jou past, of waar je zegt van, nou ja, daar kan ik wat mee. Nee, je moet het je eigen maken. Nou, elk onderdeel van die wapenrusting is een preek apart, maar ik ga er kort doorheen. Het eerste wat genoemd wordt is de riem, de gordel. En ik hoop dat u ondanks de temperatuur er een beetje bij blijft. De gordel. Die Romeinse soldaat die droeg een tuniek met een brede gordel. En indien nodig, dan wikkelde hij dat onderste deel van die tuniek op. En dat wikkelde hij om zijn middel en dan kon hij vrij bewegen. Nou, dat is heel logisch. In onze tijd, in onze cultuur niet, maar in het oosten uiteraard wel. En door die gordel was hij elk moment klaar voor de reis, voor het dienstwerk, ja, daar waartoe hij geroepen was, voor het gevecht, voor de strijd. En hij kon dat, die tuniek, die rok, die kon hij om zijn lendenen, om zijn heupen binden. En hij kon de strijd aangaan. Nou, geestelijk overgezet kan je zeggen, in de lendenen, in de heupen, ligt de kracht van de man. Daarin en daarvan uit beweegt hij. En hier wordt dat gekoppeld aan de waarheid, aan het woord van God. En je zou het zo kunnen toepassen zoals de lendenen, de heupen die om God zijn, die soldaat toerusten en bekwaam maakten. Zo ligt onze kracht in het woord van God. Daarmee verdedigen wij ons en van daaruit leven wij. En zo rust God ons toe. En daarom leert dat eerste onderdeel ons, ken de waarheid van God en praktiseer die waarheid. Zo belangrijk in de geestelijke strijd. De riem, de gordel. Ik ga er sneller doorheen, heb ik u gezegd. Tweede plaats, een harnas wordt ons aangereikt. En u weet dat een harnas, nogmaals, wij kennen dat in onze cultuur ook niet, maar een harnas beschermde de meest vitale onderdelen van ons, van het lichaam van de soldaat. En hier wordt dat harnas ook in combinatie gebracht met gerechtigheid. Hè? Uw middel omgordt met waarheid, woord van God. En hier wordt het harnas gekoppeld aan de gerechtigheid. Nu kan je dit zeggen. Romeinen 5 vers 1. Wij dan gerechtvaardigd door het geloof hebben vrede bij God. Zo is het geestelijk gesproken juridisch. Wij hebben vrede. Het is goed tussen God en ons. Maar waar het hier om gaat is. Het gaat om de morele gerechtigheid van de gelovigen. Het gaat om het doen van rechtvaardige daden. Dat wordt hier bedoeld. Het gaat om praktische rechtvaardigheid. Dan komt die in spreken, in denken, in doen en in laten. Het gaat dus om de daden van de heilssoldaat van Jezus vandaag. Een harnas. En zo'n oprechte, rechtvaardige levenswandel stelt je in staat om de aanvallen van de boze te weerstaan. Dat is wat hier staat. En dat is belangrijk vandaag. Noach, hij wandelde rechtvaardig. En hij heeft het oordeel doorstaan, om het zo te zeggen. Hij luisterde meer naar de Heere God dan dat hij naar mensen luisterde. En hij was in staat om alles wat tegen hem inkwam te weerstaan. Een harnas. We gaan naar het derde onderdeel. De schoenen. Vers 15. Wat staat daar? En de voeten geschoeid hebbende met bereidheid van het evangelie van de vrede. U kent die tekst allemaal wel uit Jesaja, hè? Hoe lieflijk zijn de voeten van degene die vrede verkondigen. Nou, als we kijken naar die heilssoldaat en dat even overzetten naar vandaag dus. Of van die soldaat naar vandaag overzetten. Dan zien we, Satan is machteloos tegen een man, tegen een vrouw. Die heel bewust met zijn denken en met zijn hart, met zijn verstand, met zijn emoties kiest voor de Heere en tegen Satan. Dat is heel belangrijk. Vanuit die bewuste keuze die begonnen is met deze keuze. Ik heb geknield bij het kruis van Jezus en mijn keuze is gedaan. Van daaruit komt ook de keuze voort en volgt de keuze om de wil van God te doen. En Satan te weerstaan. En vanuit die keuze is ook de bereidheid om het evangelie uit te dragen. Nou, dat kan je zingen doen. Dat kan je spreken doen. Dat kan je met woorden doen. Dat kan je met daden doen. Maar het gaat erom dat er in ons hart dat wilsbesluit is genomen voor de Heere en tegen Satan en zijn werken. En van daaruit komt ook die bereidheid om het evangelie te delen. Door te geven. De bereidheid. En die zendingsopdracht die moet doorgaan. En onze sandalen van bereidheid bieden in dit geval, als het gaat om de uitrusting, hou vast en stevige grip. We hebben een bepaalde koers in ons leven. We wandelen niet heel warrig, maar we zijn gefocust. En wij zetten onze voetstappen in de voetsporen van Jezus. Hij heeft ons zo een voorbeeld nagelaten, zegt de Petrusbrief, opdat we zijn voetstappen zouden drukken. De bereidheid van het evangelie van de vrede. En mijn vraag is, even tussendoor, heeft u die keuze in uw hart gemaakt? Veel mensen die in geloofsonzekerheid verkeren, dragen ook weinig vrucht in hun leven. Omdat ze altijd met zichzelf bezig zijn. Wie ben ik? En hoe zou God naar mij kijken? Maar daar waar de zekerheid er is, is er ook de bereidheid om het uit te dragen. Ieder met zijn gaven, ieder met zijn talenten, ieder op zijn positie. Maar de bereidheid is er. Het verlangen, dat is door God er zelf ingelegd. 4, vers 16. Daar wordt gesproken over een schild. Neem bovenal het schild van het geloof op. Dat is ook belangrijk. In die tijd, u volgt natuurlijk een beetje de situatie in Israël. Nou ja, dat doen ze tegenwoordig van hele grote afstand. En dat is bijna op de halve meter bepaalt waar die raket neerkomt. Het is trouwens wel wonderlijk, hè, dat alles wat uit Syrië naar Israël kwam, dat is of uit de lucht geschoten, of het is ergens in het veld terechtgekomen. En alles wat uit Israël richting de andere kant ging, dat is allemaal op de plaats van bestemming gekomen. Nou, dat zegt toch ook wel wat, of niet? Ik vind dat wel wonderlijk. Nou, dat is de huidige tijd. En ik denk dat de hand van de Heer daarin zit, achter zit. Maar in deze tijd, die vijand die schoot ook van grote afstand, maar dat waren pijlen met brandende pek eraan. En wat ze dan deden, die soldaten die hadden schilden en die waren bekleed met linnen en dierenhuiden. En die werden dan eerst in het water gelegd en daarmee beschermden zichzelf. Dus dan kwam er een brandende pijl op zo'n schild en dan doofde die als het ware direct. En zo werd, wat er ook staat in vers 16, hè, de vurige pijlen werden van de boze, de vurige pijlen van de boze werden uitgeblust. En zo is het geestelijk vandaag nog. Die pijlen werden tijdig opgevangen, gedoofd. En als je vandaag een beetje de actualiteit nagaat en je zou die vurige pijlen concreet willen maken, dan zouden we met de Johannesbrief kunnen zeggen, de vurige pijlen vandaag waar wij mee te maken hebben zijn de pijlen van de begeerte van het vlees. Herkenbaar? De begeerte van de ogen. En de grootheid van het leven. Trots, hoogmoed. En dit zijn de pijlen waar de tegenstander ook u, jou en mij mee benadert. En Paulus zegt, je kan weerstand bieden. En daarnaast, naast deze vurige pijlen, wil Satan ook door tegenslag en teleurstelling ons in opstand brengen tegen de Heere God. En wat zijn vandaag de onderdelen van dat schild? Nou, je zou kunnen zeggen, het zijn de beloften van God. Zijn kracht en genadige voorzieningen waar we op vertrouwen. Waar we op gaan staan. Staan op de beloften van mijn Heer en God, ga ik moedig voorwaarts. En ben ik in staat vanuit de toerusting, vanuit het woord, om weerstand te bieden tegen de begeerte van het vlees. De begeerte van de ogen. En ook weerstand tegen de grootheid van het leven. Herkent u dat ook? Ik hoop dat u me blijft volgen. Dit is zo belangrijk. We zijn er niet alleen gezegende mensen, maar God rust ook toe. We zijn geen slaven meer van de zonde, zegt Paulus in Romeinen 6. We zijn met Christus gestorven en met hem opgestaan en daardoor in staat om weerstand te bieden. Dat betekent, broeders en zusters, dat wij vandaag niet meer in de greep hoeven te zijn, luister goed, van de begeerte van het vlees. En ook niet van de begeerte van de ogen en de grootheid van het leven. Nee, wij zijn een totaal nieuwe schepping geworden. We zijn geen slaaf meer van de zonde. Bas, die zei net heel zachtjes, amen. Ik zeg, nou, dat mag je best wat harder zeggen. Maar dit had ook een goed moment geweest om amen te zeggen. We zijn dus nieuwe mensen. Nieuwe schepping. We worden toegerust. En we leven vandaag dus niet als een slachtoffer geestelijk. Maar als een toegeruste overwinnaar. En die wapenrusting, die moet je leren hanteren. Dat is een proces in je leven. Maar we moeten het wel tot ons nemen. We noemden de riem, de gordel, het harnas, de schoenen, het schild. En we gaan nou naar de vijfde, we zijn er bijna. En de helm, vers 17a. En er wordt genoemd de helm van de zaligheid. Dat is een bijzondere uitdrukking. De helm van het behoud, de helm van de verlossing. En dat heeft te maken met geloof. Dat heeft te maken met zekerheid, met geloofzekerheid. Als je meeschrijft, kan je deze tekst opschrijven. 1 Thessalonicenzen 5 vers 8. Daar schrijft Paulus aan de Thessalonicenzen, bekleed je met de helm als hoop op de zaligheid. Wat heel veel christenen vandaag niet doorhebben, dat is dat de strijd vandaag plaatsvindt tussen onze oren, in ons denken. En heel veel mensen laten zich gek maken in hun denken. En zoals je denkt, zo ga je handelen, zo ga je leven. En dit is precies waarom Paulus schrijft in Romeinen 12, wordt vernield, wordt hervormd, dat heeft niet met kerkverband te maken, maar wordt vernield in je denken. Laat de waarheid van God je denken zuiveren. En dat is in het Grieks een uitdrukking in Romeinen 12, waaruit duidelijk wordt dat die vernieuwing een voortdurend aspect heeft. Wordt voortdurend vernieuwd. Daarom is het goed dat je hier bent. Daarom is het goed om dat woord van God dagelijks tot je te nemen. De leugen wordt door de waarheid ontmaskerd. En daardoor kan je er afstand van doen. En daarom is vernieuwing van denken zo belangrijk. Satan wil ons, luister goed, door middel van valse leringen en verleidingen van die heerlijke zekerheid en hoop weghouden. Maar broeders, zusters, wij moeten staan in volle zekerheid van geloof, zodat we niet verward worden in ons denken. Alle reclames die de overheid ons laat zien, nou ja, dat kunnen allerlei reclames zijn. Bijvoorbeeld gebruik niet te veel zout of niet te veel vet of niet te veel dit of niet te veel dat. Dat is allemaal slecht voor bepaalde organen. Maar we horen nooit een reclame die ons waarschuwt voor ons denken. Toch? En Satan weet precies, als ik daar binnenkom, dan ben ik er. Het interesseert hem niet hoe het met uw lever gaat hoor. Of met uw nieren. Of met uw hart. Maar als ik hier binnenkom, dan heb ik ze. En daarom zegt Paulus, wordt vernieuwd. En je denkt, mag ik vragen, ervaart u dat zo in uw leven? U voelt wel aan, en dat is ook wel mijn insteek geweest deze studies, alleen roemen in de zegeningen is niet voldoende hoor, geloof me. Het gaat erom dat u de waarheid praktiseert. Dat u die eigen maakt. En dat u voortdurend vernield wordt in uw denken. Dus er kunnen zomaar blinde vlekken in uw leven zijn. Ik weet nog wel, toen ik tot geloof kwam 18 jaar geleden, ontdekte de Heer me aan andere dingen dan waar hij me nu aan ontdekt. Maar mijn levenssituatie is ook anders. Ik heb inmiddels een vrouw, 4 kinderen. En dan maak je andere dingen mee. Ik doe inmiddels ander werk. En er zijn dingen die hij openbaart. En zo wordt je denken vernield. Dat is toch mooi? Dat is toch heerlijk? En de waarheid maak je vrij. We gaan naar de zesde, de laatste. Vers 17b. Daar wordt gesproken over een zwaard. En neem het zwaard van de geest. Dat is Gods woord. Nou, nogmaals. Ik ben er vluchtig doorheen gegaan. En dit is het laatste onderdeel van de geestelijke wapenrusting. Maar wel een belangrijke. Dat zwaard is Gods woord. In sommige kerken, dat was een ondeugende actie van een vriend van mij, daar hebben ze vaste plaatsen. En hij was voor de gelegenheid eens een keer uitgenodigd in zo'n kerk. En toen zat hij op een plekje en daar lagen allemaal bijbels. En die hadden die mensen dus blijkbaar in de kerk gelaten. Ja, dan is er natuurlijk een slimmerik onder ons die zegt, ja, maar hij had er 2, die man. 1 in de kerk en 1 thuis. Nou, dat zou kunnen, maar hij was ondeugend, die vriend van mij had er een briefje in gedaan. Hoe kan je nou je zwaard hier achterlaten? Dat vond ik wel aardige. Hè? En de volgende zondag zat hij toch even te kijken. Hè? Zwaard van de geest. Het woord van God. Nou, dat woord wat hier staat voor het woord, dat heeft 2 betekenissen. Het Grieks kent 2 woorden voor het woord woord, als je me nog volgt. Het logos woord en het rema woord. En dat laatste wordt hier bedoeld. Nou, logos is het geschreven woord en rema is het gesproken woord. Het gesproken woord van God. Nou, als de duivel ons verzoekt tot het actief doen van het kwade of het bewust nalaten van het goede, dan moeten wij een bijbehorende bijbeltekst gereed hebben en hem, als het ware, ik bedoel dat niet oppervlakkig, hem daarmee voor de oren slaan. Dat we kunnen zeggen, alzo spreekt de Heere. Wij waren in Israël op de berg van de verzoeking. Dat was niet zo'n fijne ervaring, hè? Klaasine, jij weet het nog. Maar goed, dat is een. We werden daar weggestuurd omdat we de Bijbel open deden. Dat is toch wel erg. Dat is wat religie doet. Maar de Heere Jezus, die werd verzocht door de Satan. En de Satan die sprak hem aan op het woord van God. Maar wat leren we van de Heer Jezus? Hij zei in dat stukje, volgens mij is Matthäus 4 uit mijn hoofd. Hij zegt, ja, er staat eveneens geschreven. Wat de Heer Jezus deed, is voor ons ook heel belangrijk, om schrift met schrift te vergelijken. Satan gebruikt wel eens een woord van God, waar je 1, 2, 3 niet van kan zeggen, hey, dat is niet de waarheid. Maar je moet het in zijn verband lezen, of je moet dingen met elkaar vergelijken. Er staat eveneens geschreven. Ja, toen moest hij hem loslaten. Dus wat is het belangrijk om dat woord van God tot je te nemen? En wat is het heerlijk als je een aanval, een verzoeking van Satan kan pareren, niet met ik denk of ik voel. Dat komt in heel veel bijbelkringen vandaag voor. Ja, ik denk, ik voel, maar dat we weer teruggaan naar alzo spreekt de Heere. Dat is het. En dan kan je weerstand bieden. Dan is het woord van God als een zwaard. En dan kap je die aanvallen en die verzoekingen af. En Satan moet van je vlieden. En wat ik merk, dat heel weinig christenen in staat zijn om dit deel van de wapenrusting ook praktisch te hanteren. En wat is het gevolg? Ze leiden geestelijke nederlaag op. Nederlaag. En ze komen bij me in het pastoraat en zeggen, ja, vroeger had ik ook wel het vuur. Maar het is allemaal weg. En ze zijn in de slachtofferrol gekomen. Maar dan kan je ze naar deze waarheden leiden en zeggen, hey, ben je tot wedergeboorte gekomen, tot geloof gekomen? Jazeker. Toen en toen, ik heb me zelfs laten dopen. Ik zeg, nou, dan ben je een nieuwe schepping. Maar je loopt in je gewone klofje rond. Terwijl Efeze 6 zegt dat je toegerust bent. Je moet je wapenrusting aandoen en dat niet alleen als soldaat rondlopen, maar ook als een soldaat op gaan treden. In de autoriteit gaan staan. Want Satan schrikt niet terug hoor, van mijn gewone kloffie. Maar als ik in de autoriteit sta van Jezus Christus en in zijn wapenrusting die hij mij geschonken heeft op hem afga, dan moet hij wijken. Bied weerstand. En hij zal van u vlieden. En dat is niet iets wat ik verworven heb. Dat is, luister goed, wat God mij aanreikt. Aanbiedt. Hij kleedt me aan. En geloof me, niet zoals David ooit dat harnas aan moest doen. Dat past niet. Nee, Efeze 6, dat past ons allemaal. Alleen we moeten het wel leren hanteren. En dit laatste onderdeel van de wapenrusting vraagt om memorisatie van bijbelteksten. Het vraagt ook om parate kennis, zodat we onszelf kunnen verdedigen. Het is zo belangrijk om bijbelstudie te doen. Niet om bijbelstudie te doen, maar om de waarheid van God ons eigen te maken. Heeft u wel eens die ervaring gehad dat u in een moeilijke situatie was? Dat u misschien werd aangevochten, bestreden. En dat er een tekst in uw hart kwam dat je denkt, waarom denk ik nu aan deze tekst? Nou, in het begin van mijn geestelijk leven dacht ik, ja goed, dat heb ik nou eenmaal geleerd, dat komt toevallig in me op. Maar hoe langer ik met de Heer leefde, ging ik dat waarderen. Want op de juiste momenten gaf God een tekst dat je verbaasd staat en zegt, hoe kom ik erop? Ja, maar die is op dat moment toe te passen. Die kan je hanteren. En dan komt de blijdschap en hoop in je hart, omdat de waarheid van God je vrij maakt. Nou, die ervaringen, dat maakt het leven met de Heer interessant. Ik ben gedoopt door een ouderwetse broeder en die zei, het leven met de Heer is niet saai. Als je met God leeft, beleef je altijd wat. En dat is ook zo met zijn woord. Als dat in je is, als dat door je heen gaat, als dat het denken vernielt, dan bepaalt dat het leven van elke dag. En dat is zo mooi en ik wil je dat echt aanbevelen. Nou, we zijn er bijna. Ik had 3 principes, hè. Het eerste was, zorg voor een geestelijke topconditie. Nou, dat klinkt nog niet heel enthousiast. Doe aan de gehele wapenrusting. En het laatste, en daar ben ik heel kort over, is een heel belangrijk principe. Volhard in gebed. Nou, als je deze 3 principes hanteert, tussen D-Day, dag van beslissing, Golgotha, de hoofd der opstanding, en V-Day, Victory Day, de dag van glorie en victorie, in die tussenliggende tijd hanteren we 3 principes. Efeze 6, ik hoop dat ik het nooit meer vergeet. Verkeer in geestelijke topconditie. Doe de complete wapenrusting aan. En het laatste is, vers 18 tot en met 20, volhard in het gebed. Broeders, zusters, zo belangrijk dat wij onder de indruk komen van de kracht van gebed. En geloof me, nou ja, je hoeft mij niet te geloven. Lees de Bijbel erop na, lees de kerkgeschiedenis erop na. Alle groten in het koninkrijk van God waren mannen en vrouwen van gebed. En het probleem van de huidige christenheid is, laat ik het gewoon maar eerlijk zeggen, het ontbreekt aan gebed. Bidstonden zijn de slechts bezochte bijeenkomsten in de gemeente. En dat is, ik kom in heel veel kringen, van noord tot zuid, en het is ook wel hetzelfde. Dat is apart eigenlijk. Het is de motor. Nou, als een auto geen motor heeft, dan is het mensenwerk. Dan moet je hem zelf de showroom uitduwen. Als er een motor in zit, dan gaat het vanzelf. Het is zo belangrijk vandaag, volhardend gebed. Maar weet u, ik denk dat dit de reden is waarom het niet in trek is. Het maakt je niet populair. Kijk, als je hiervoor aanstaat, spreekt of ook zingt, dan kennen mensen je, toch? Maar wat je in de binnenkamer afstrijdt, om het zo te zeggen, wat je daar doorbidt, dat staat niet in de krant. Komt niet op Family 7. Maar God ziet het. Strijden in de gebeden. En dat niet één keer, twee keer, maar volharden daarin. U kent wel die onrechtvaardige rechter. Die gelijkenis, toch? Maar misschien moeten we wel spreken over de volhardende weduwe. Dat is veel mooier. De gelijkenis van de volhardende weduwe. En ze heeft haar recht verkregen. Nou, Paulus als laatste principe noemt hij dat. De noodzaak van volhardend gebed. En nou noemt hij een aantal aspecten ervan. Hij zegt alle soorten van gebed. Dat betekent dankzegging. Maar een vorm van gebed is ook zondebelijdenis. Voorbeden. Maar vooral ook aanbidden. Wie van u heeft er vandaag gebeden? Ja, je durft niet allemaal, hè? Niet allemaal dan. Dat is ook jammer. En nou nog een andere vraag. Wie heeft er vandaag aanbeden? Oh, dat zijn ongeveer dezelfde. Voor de meesten is het nog huiswerk. Kijk, aanbidden, dat heeft niet te maken met mijn verlanglijstje. Maar aanbidden wil gewoon zeggen dat ik de Vader vertel wie de Zoon voor mij is. Dat is aanbidding. En daar wordt de Vader blij van. Nou, allemaal vormen van gebed, dankzegging, voorbeden, aanbidding. Maar ook verschillende vormen, hè? Je kan persoonlijk bidden, je kan gezamenlijk bidden, je kan hardop bidden, je kan in de stilte bidden, je kan staande bidden, je kan knielend bidden, je kan zittend bidden, whatever. Allerlei vormen van gebed. Onder het stofzuigen zelfs. Want hier staat ook, dat noemt Paulus ook, ten alle tijden noemt hij. Dat wil zeggen bij elke gelegenheid of in elke situatie. Vroeger zeiden ze wel eens, ik ben een beetje van de oude stempel. Er wordt meer met de pet op nee, hoe zegt dat? Met de pet op, hè? Dan met de pet af. Je begrijpt wat ik bedoel. Nou, gewoon van die schietgebeden, herkent u dat? Ik vergeet nooit meer, in de makelaardij deed ik altijd, heb ik dat hier verteld, een gebed voordat ik naar een afspraak ging. Dan stond ik voor een huis. Toen ik daar nog in werkte en deed ik altijd een gebed. En op een gegeven moment stond ik bij een nieuwbouwhuis. Daar zat de keuken aan de voorkant. En de auto's stonden voor die keuken geparkeerd. Dus ik zat te bidden. Heer, laat me spreken waar ik spreken moet. Zwijgen waar ik zwijgen. Ik doe mijn ogen open. En dan staat die klant, die staat me zo in mijn gezicht te kijken. Stond af te wassen. Maar het waren van die gebeden spontaan. En ik denk, nou ja, dan weet ze gelijk wat voor vlees ik in de kuip heb. Maar dat kan te alle, dat is toch heerlijk? Luister goed, wij zijn niet meer gebonden aan een plaats of aan een stad. Niet maar aan Israël, niet maar aan Jeruzalem. Nee, de ware aanbidders, die bidden in geest en waar. Zulke bidders. Wij zijn niet meer gebonden aan plaats. Dat is nieuw verbond, dat is zo rijk. Wat zegt hij er nog meer van? Nou, bid in volharding en smeking. Dat wil zeggen, zonder verslapping en ophouden. En dat is het moeilijkste, hè? Vele mensen geven op. Maar in Zuid-Afrika, daar jagen ze op gemsbokken. En als ze dan een gemsbok schieten, dan loopt hij soms nog kilometers door. Maar die jager, die is er zeker van, ik heb hem geschoten. En hij verliest natuurlijk bloed. Dus dat beestje rent en dan volgt het bloedspoor totdat hij hem heeft. En hij blijft volharden, want dat beestje geeft vanzelf op. Hij wordt moe, hij verliest bloed. En dan heb je hem, hè? Dat is het, hè? Volhardend bidden. En dan het laatste, dat is ook mooi. Voor alle heiligen. En laten we daarmee afsluiten deze avond. Een einde van het seizoen. Laten we bidden voor elkaar. Laten we bidden met elkaar. Zo belangrijk. Om elkaar te helpen, te stimuleren, mee te nemen. Schouder aan schouder in de wijngaard te staan. Als we dan vanavond concluderen, we zijn gezegend met alle geestelijke zegening, laten we ook daar dan in volharden. Laten we in de eerste plaats zorgen voor een geestelijke topconditie. Daar ben je zelf verantwoordelijk voor. In de tweede plaats, laten we de gehele wapenrusting aandoen. Hij is beschikbaar, dus tast toe. En het derde, laten we ook volharden in het gebed. En ik eindig door te lezen Efeze 6, vers 23 en 24. Vrede, zij de broeders en zusters, en liefde, met geloof van God de Vader en van de Heer Jezus Christus. De genade zij met allen die onze Heere Jezus Christus in onvergankelijkheid liefhebben. Amen.